Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 5, het 7e en het 8e vers, maar mij ontmoet uw mededogen en leidt mij in uw gerechtigheden. Psalm 5, vers 7. En 8. We gaan het woord van God lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Twee gedeelten uit dat hoofdstuk. Allereerst de versen 35 tot en met 45. En dan lezen wij verder bij vers 60 en dan door tot het eind van het hoofdstuk. Johannes 6, vers 35 tot 45, 60 tot 71. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar het opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En dan vers 60, vele dan van zijn discipelen, dit horende zeiden, deze rede is hard. Wie kan haar horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden. Zijnde een van de 12. Opmerkingen maken die buiten de normale orde zijn. Er staat een auto helemaal verkeerd geparkeerd, kenteken ZH82JL. ZH82JL. Wij zullen nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zullen vanavond nog één keer stilstaan bij het vierde onderdeel van de leer der genade. En dat is het onderdeel waarin het gaat over de vernieuwing die God in het mensenleven werkt via de roeping, de algemene roeping allereerst, en daarna ook de onwederstandelijke roeping, die we ook wel de bijzondere of de inwendige roeping noemen. We hebben daar aan de hand van onze Dordtse leerregels al een paar maal eerder over nagedacht. Ik zal u één paragraaf uit de hoofdstuk 3-4 lezen. En dan gaat het met name om een paar zinnen in die 12e paragraaf. Maar er zullen ook nog wel wat passages uit de daarop volgende paragrafen ter sprake komen. Laten we samen eerst paragraaf 12 van hoofdstuk 3-4 van de leerregels lezen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en metterdaad geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Laten wij samen eerst bidden. Genadige God, u geeft het ons ook vanavond weer dat we over het heilswerk dat u bezig bent te doen in mensen mogen nadenken. En dat we erover kunnen nadenken, dat is allereerst omdat u daarvan spreekt, omdat u dat werk aankondigt, beschrijft, verklaart in uw woord. En dat we erover kunnen nadenken, dat is vervolgens omdat u de dingen die daarover geschreven staan ook laat verkondigen. En dat mag vanavond ook gebeuren. En dat we erover mogen nadenken, dat is omdat u ons de mogelijkheid geeft om ons verstand, dat u ons hebt willen schenken, dat u ons de mogelijkheid geeft om dat ook voor deze dingen te gebruiken. Heren, laten we u ook eens een keer mogen danken voor het verstand dat u ons gegeven hebt. Voor het feit dat we denken kunnen. Dat we ook over dingen kunnen nadenken. Dat we dingen in onze gedachten met elkaar kunnen combineren. Dat we de mogelijkheid hebben om met dat verstand dingen na te rekenen. Geeft u ons daar een dankbaar hart voor, heren. Wat is het een voorrecht als een mens wat dat betreft helder is. En dan zal de een meer gaven hebben gekregen op dat gebied dan de ander. Maar dan hebt u ons toch wel zoveel mogelijkheden gegeven, ook in dit onderdeel van uw schepping, dat wij toch op zijn minst kunnen begrijpen dat we bekeerd moeten worden. En dat we ook kunnen begrijpen dat dat werk van de bekering een goddelijk werk moet zijn. En dat we ook kunnen begrijpen dat die mogelijkheid van bekering er alleen maar is vanwege het feit dat u genadig bent. En dat we ook kunnen begrijpen dat we de Heere Jezus niet missen kunnen. En dat wij het van hem moeten leren verwachten. En dat we in hem moeten leren geloven. Heren, we zullen misschien niet allemaal precies onder woorden kunnen brengen wat we daaronder moeten verstaan. Maar ook de kinderen in ons midden zullen toch wel zoveel kunnen bevatten met hun ongetrainde verstand tot nog toe, dat het zoals ze er van nature uitzien niet goed is. Dat we zondaren zijn en dat het daarom anders moet worden. Helemaal anders. En dat ons hart dat de duivel van nature toebehoort, u moet gaan toebehoren. Heren, en als u nou over deze dingen spreekt en u gaat hierover het een en ander verklaren in uw woord, en we mogen dat in de prediking uit uw woord nazeggen, laat het dan ook verder tot zegen mogen zijn. En laat het niet blijven bij nadenken. Maar laat het worden beleven. Zeker als het gaat om dingen die beleefd moeten worden. En dat is toch vanavond zo. Als het over dat wonderbare werk gaat. Van de wedergeboorte. Van de bekering. Van het ombuigen van onze wil. Van het verlicht worden van ons verstand. Van het opengaan van ons hart. Dan gaat het over dingen die we moeten kennen, die er moeten zijn in ons leven. Heren, bind dat dan op ons aller hart. En als we er tot nog toe alleen maar theoretisch wat van weten te zeggen, laat het dan anders mogen worden. Want het is hoog tijd en het is ook nood in ons leven. En we kunnen niet uitstellen, want de dood staat klaar om zijn werk te doen. Vroeg of laat. En hij komt een keer. En dan is het voorbij met de genadetijd. En dan moet het in orde zijn tussen u en onze ziel. En dan moeten die vragen opgelost zijn. Dan moeten we weten wie we geloofd hebben. Dan moeten we weten wie onze schuld voor zijn rekening genomen heeft. Dan moeten we weten dat we iemand hebben die voor ons instaat. De Heere Jezus Christus. Heren, laat de prediking van vanavond daarom ook met de nodige ernst zijn. Maar laat hij ook met de nodige ernst ontvangen worden. En laat het woord van u niet bij de poort van ons oor blijven. Maar laat dat woord doordringen en binnenkomen in ons hart. En laat het daar een kracht tot zaligheid mogen zijn. Een kracht van u. Een onwederstandelijke kracht. Heren, u kent onze diepe afhankelijkheid in deze dingen. We beleiden die voor u. Mogen we van u ontvangen de vervulling van al onze noden. En bezoekt u ons dan met uw heil en geeft u ons in deze kerkdienst uw onmisbare zegen. Zo zien wij op tot u, Heere, en we vragen van u, gedenk ons door in ons midden te zijn en door onder ons te wonen en te werken. Vergeef onze zonden. Wat er in ons leven is, Heere, wat voor u niet kan bestaan, doet u dat weg. Gebruikt u het bloed van de Heer Jezus om het te bedekken en het onzichtbaar te maken. En wilt u zo in gunst op ons neerzien. Zegen uw woord, waar het op deze dag ook mag worden uitgedragen. Degene die gij tot die taak roept, Heere, geeft u ze ook de bekwaamheid. En geeft u ze de vrijmoedigheid en de getrouwheid. En mogen ze spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Wat dat betreft is er ook voor hen die gij geroepen hebt altijd weer het gevaar dat ze met zichzelf zouden kunnen komen. En met hun eigen inzichten. En dat ze die eigen inzichten, die niet per se in overeenstemming zijn met uw inzichten, toch aan de mensen opdringen. Heere, wilt u daarvoor bewaren. En geef dat de bazuin een helder en een zeker geluid mag geven. En dat het verkondigd mag worden dat het degene die u vrezen wel zal gaan. Maar degene die dat niet doen, kwalijk zal gaan. Tenzij ze zich alsnog bekeren. Heere, wilt u uw woord gebruiken in deze wereld, wereldwijd, om uw rijk te doen komen. Zendingswerk, geeft u daar uw zegen over. Laat Israël mogen komen tot het moment waarop het deksel wordt weggenomen en ze zien mogen die ze doorstoken hebben. Om zo hem te leren kennen als de weg, de waarheid en het leven. Zegen het evangelie ook als het gebracht wordt aan mensen die ervan vervreemd zijn. En die er zich van hebben afgekeerd. En die er misschien wel helemaal niet meer van willen weten. Maar Heere, mogen we van u bidden dat gij dat werk dat u zelf begonnen zijt en dat u op u genomen hebt, dan ook voort wilt zetten. En dat er van alle kanten en uit door allerlei wegen en langs allerlei middelen velen zullen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En laat zo uw huis vol worden, Heere. En laat het getal van hen die u vrezen vermeerderen. Want in de veelheid van de onderdanen, en dat is uw eigen woord waar we dat in lezen, is toch de heerlijkheid van de koning. Heere, denk aan alle die het moeilijk hebben. Die met zorgen in hun leven tobben. Die onzekerheid moeten meedragen. Die dingen te wachten hebben die ze niet kunnen overzien. En waar ze het einde ook nog niet van weten. En hoe het allemaal gaan zal. Ach Heere, en wat is er in ons leven veel dat onzeker is en dat verborgen is. Misschien moeten we ook wel niet te hard proberen en te veel ervoor in bezig zijn om de dingen te weten te komen. Ach, we vinden in uw woord zo menigmaal die aansporing, volg mij. En het zou ook beter zijn als we dat dan maar deden. Door wat voor wegen u ook met ons gaan wilt, volgen. Maar Heere, wil dat kunnen, dan moeten we ook op u kunnen zien. En dan moeten we ook weten dat u er bent en meegaat, zelfs voorop gaat. Geef dat vertrouwen. En laat zo in dat vertrouwen de weg ook begaanbaar worden en blijven. En wilt u dan zelf ook nog soms verrassend voor uitkomsten zorgen? U kent ons leven, u kent onze levensgang. En u weet wat er morgen gaat gebeuren, wij niet. En u weet wat er volgende week zal zijn. Wij weten het niet, we weten niets, we zijn van gisteren. Maar u hebt de toekomst in uw hand. En u kent alle dingen Heere, neem ons voor tijd en eeuwigheid voor uw rekening. En laten we ons niet blind staren op de vergankelijke zaken. En laten we onze tijd niet verdoen met alleen die vergankelijke dingen. Maar geef dat we zoeken mogen en blijven zoeken de dingen die boven zijn. En dat ons leven in het teken mag staan, Heere, het teken dat we inderdaad betrokken zijn bij de dingen die Gij doet en die Gij doen zult. Bij dat heil, bij dat grote goed dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen. Wie dat mag leren zoeken, wie daarop mag leren hopen, Heere, die heeft ook toekomst. Die mag het licht ook zien, straks aan het eind van de tunnel. Maar die dat mist, die mist alles. Heere, ontfermt u zich over ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 69ste psalm het 13e en het 14e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Gemeente, drie keer hebben we nu met elkaar nagedacht over wat onze Dordtse leerregels op grond van het woord van God beleiden omtrent de manier waarop God zondaren. En daar ging het ook over in hoofdstuk 3-4, namelijk in de eerste paragrafen. Zondaren die verloren liggen en die geheel en al verloren zijn en die onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. We hebben maar tot nog toe nagedacht drie keer over de manier waarop God zulke mensen tot nieuwe mensen maakt. Daartoe laat hij zijn evangelie uitgaan. Daartoe laat hij de boodschap verkondigen, de evangelie bekendmaken en zo gaat de nodiging uit. Zo gaat ook het bevel tot bekering en geloof uit. En dat gaat uit tot allen die onder het evangelie zitten. Wie ze ook zijn, kleinen en groten, mensen dichtbij en mensen ver weg, allen die onder dat evangelie komen, hun hele leven, als ze trouwe kerkgangers zijn en thuis ook het woord nog lezen, of zo af en toe maar is, als ze nooit de gewoonte hebben gehad om naar de kerk te gaan, maar toch eens een keer onder het woord komen omdat de buurman gestorven is en er een begrafenis, een rouwsamenkomst gehouden wordt waar ze dan ook bij moeten zijn. Dat evangelie, die roeping, dat bevel tot bekering en geloof gaat uit tot allen die onder dat woord komen. En de Heere nodigt iedereen. En hij nodigt iedereen ernstig. En hij nodigt iedereen welgemeend. En het is God aangenaam dat degenen die geroepen worden ook metterdaad komen. Daarna hebben we erop gelet, en dat deden we ook aan de hand van onze Lordse leerregels, en die verwezen daar weer bij heel nadrukkelijk naar een van de gelijkenissen van de Heere Jezus, namelijk die van het zaad en de zaaier. Dat die roeping door heel veel mensen niet wordt ter harte genomen. Dat het zaad dat uitgestrooid wordt in verschillende gevallen geen oogst oplevert. Soms blijft het op de weg liggen en dat duurt maar even, want dan zijn er al heel gauw vogels bij om het op te pikken. Soms valt dat zaad op steenachtige plaatsen en dan komt er uiteindelijk ook niks van terecht. En nog weer op een ander moment valt het tussen de doornen en dat levert ook geen resultaat op. En zo is de roeping in lang niet alle gevallen vruchtbaar en leidt het in het leven van veel mensen niet tot bekering en geloof. En we hebben gezien dat niemand daar de schuld van draagt dan alleen de mens zelf en God niet. We hebben toen ook gezien dat het evenwel ook zo is, en dat zei de gelijkenis ook, dat er toch ook zaad in de goede aarde terechtkomt. En dat dat wel wortels kan schieten en ook vruchten voort kan brengen, in volstandigheid vrucht dragen. En als we de vraag stellen, maar hoe komt dat dan? Is dat omdat die mensen die met dat zaad bedoeld worden, hun verstand en hun geweten beter gebruiken dan die anderen die het allemaal maar tot niets laten komen? Is dat doordat die mensen die wel tot geloof komen daarvoor hun wil gebruiken en de keus maken en beslissen om... Nee, als dat het geval is, dat het zaad in een goede aarde terechtkomt, als dat het geval is, dat mensen waarlijk tot geloof en bekering komen, de Heere gaan zoeken en de Heere gaan vrezen, dan is dat enkel en alleen omdat God de roeping die ernstig en welmenend voor iedereen is, ook in die gevallen krachtdadig en onwederstandelijk doet zijn. Omdat God met de roeping die door middel van het evangelie komt, ook zijn Heilige Geest onwederstandelijk laat werken in de harten van hen die hij roept. zijn geest laat werken, zodat hun verduisterd verstand verlicht wordt, zodat hun gesloten hart opengaat, zodat hun afkerige wil gebogen wordt, zodat hun leven dat ontregeld is en ongeregeld is in vele gevallen, geregeld wordt, zodat er orde, zodat er structuur in komt, zodat het geregeerd wordt en beheerst wordt door de vreze des Heren. Maar dat is allemaal uitsluitend werk van de Heren. Dat is een wonderwerk. Hij maakt nieuwe mensen. En dan is er nog één vraag over en die zullen we vanavond zoeken te beantwoorden. Daar gaat ons belijdenisgeschrift ook op in. En weer kan dat geschrift putten uit het woord van God. En dat is die vraag, maar als het dan inderdaad allemaal Gods werk is. Als een mens wedergeboren is, dat dat niet het resultaat is van zijn eigen keuze of zijn eigen inspanning, maar een werk van de Heere alleen. Als een mens tot bekering komt, dat dat dan ook Gods werk is. Als een mens tot geloof komt, dat dat dan is omdat de Heere dat geloof werkt en dat geloof ook werkzaam maakt. Als dat zo is, dat het om een eenzijdig Gods werk gaat. Hoe moeten we dan aan met verschillende van die Bijbelwoorden waarin wij opgeroepen worden tot bekering en waarin we verplicht worden om te geloven? Hoe moet je dan met de intreetekst van de Heer Jezus bijvoorbeeld aan? U weet wat de intreetekst van de Heer Jezus was? Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat was de eerste officiële prediking die wij uit de mond van de Heer Jezus opgetekend vinden in het eerste hoofdstuk van Marcus' evangelie. Hij roept toch op tot bekering. Hij roept toch op tot geloof. En als hij de mens daartoe oproept, dan moet die mens dat toch doen. Dan moet die mens toch zich bekeren. En dan moet hij toch geloven. En dat is ook geen nieuwe boodschap die pas door de Heer Jezus als eerste verkondigd is. Dat vind je terug op allerlei plaatsen. Hoe vaak niet in de boeken van de profeten bijvoorbeeld. Die in de oud-testamentische tijd door de Heer gezonden werden tot het volk Israël. Om dat volk ook te roepen, bekeert u. Om dat volk ook te wijzen op Gods wegen. En ze te vermanen om in die wegen te gaan. En hun eigen wegen te verlaten met de zonde te breken, dan wordt toch in zo'n boodschap de mens tot werkzaamheid aangespoord. En als hij nou niks kan, en nou gaat het in vele levens mis, nou trekken mensen zo makkelijk verkeerde conclusies, omdat dat twee dingen zijn die ze met elkaar niet kunnen rijmen. God moet het doen. En als God het niet doet, gebeurt het ook niet. En anderzijds, ik moet het doen, want de Heere stelt me onder de verplichting. En als ik het niet doe, kan de Heere me verwijten, gij hebt niet gewild. Laat ik het zo scherp tegenover elkaar mogen plaatsen. Want zo scherp zegt de Heere het in zijn woord ook. Omdat we die twee dingen, die zo haaks op elkaar staan, niet kunnen rijmen, niet met elkaar kunnen verbinden, en voor ons gevoel het ene niet tegelijkertijd met het andere waar kan zijn, gaan de mensen of eenzijdig de ene kant ophangen, of eenzijdig de andere kant ophangen. Dan zijn er mensen die zich van die oproep tot bekering en geloof in feite niet zoveel aantrekken, want ze hebben één argument en dat is ja, maar de Heere zal het moeten doen. En als God het niet doet, dan komt er niks van. En dan is hun conclusie, dan hoef je, nee, dat zeggen ze natuurlijk niet, maar de praktijk van het leven bewijst het, dan zeggen ze bij zichzelf, dan overtuigen ze zichzelf en soms ook elkaar er nog van, maar dan hoef je die oproep tot bekering en geloof ook niet zo serieus te nemen. Dat is de ene kant. Dan heb je alle accent gelegd op God moeten doen en de andere kant laat je maar liggen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar allebei kan niet. Dan moet ik er maar voor één kiezen. En die gaan dan zich bekeren. En die gaan dan geloven. En ze vergeten de andere kant. En zij hebben zich bekeerd. En ze zijn bekeerd door medemensen. En niet door God. Nou, welke eenzijdigheid zouden we nou vanavond kiezen? Moeten we dat aan iemands eigen geweten overlaten? Moeten we dat al laten afhangen van iemands persoonlijkheid? De een die wat activistisch ingesteld zijn, die zal dat laatste dan wel kiezen. En die zal wel aan het werk gaan. En die zal wel even zo terzijde leggen dat God het moet doen. En zichzelf ook wel wijs maken en misschien ook wel wijs gemaakt worden. Dat als je het zelf doet, God het ook doet. Help nu uzelf, zo helpt u God. Zo'n zinnetje uit de vroegere kerkgeschiedenis, de vaderlandse kerkgeschiedenis uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Help nu uzelf, bedrukte Nederlanden, dan helpt God u ook wel. Kun je dat op geestelijke manier ook zo toepassen? En als iemand wat passief ingesteld is, wat lijdelijk ingesteld is, moet hij dan maar kiezen vanwege die instelling voor die andere kant. Nou ja, dan moet ik maar wachten totdat God het doet. Gemeente, als we het zo stellen, dan zouden we een keus maken tussen twee kwaden. Want je maakt het woord van God tot een kwaad woord als je het uit zijn context haalt. Het is eigenlijk niks anders dan misbruik maken van wat de Heere gezegd heeft. Als de Heere nou, en ik hoop dat u ervan overtuigd bent, de gelijkenis van het zaad laat het eigenlijk al genoegzaam weten, maar daarnaast zijn nog heel wat andere plaatsen uit het woord van God aan te voeren, zodat we inderdaad toch geen andere conclusie kunnen trekken dan dat de Heere beide dingen in zijn woord met evenveel accent aan ons voorstelt. God moet het doen. Van begin tot eind. Hij alleen. En er komt geen werk van de mens bij te pas. Dat is één. En ik kan me nooit voor God verontschuldigen als ik me niet bekeerd heb. En als ik niet geloofd heb. En dat staat er net zo duidelijk. Als God dan deze twee dingen geopenbaard heeft die allebei waar zijn. En die allebei hun plaats hebben in het stuk van zalig worden. Dan moeten we ze allebei laten staan. En dan moeten we bij allebei ons hart neerleggen. En dan zullen ze allebei in ons leven ook tot volle openbaring moeten komen. En dat maakt ook de synode van Dordt in de Dordtse leerregels duidelijk. Want als God werkt, en hij moest het toch doen, dan wordt de mens in wie hij werkt werkzaam. Laten we dat dan eens met elkaar nagaan. En ik heb u de 12e paragraaf gelezen en gezegd dat we daar een bepaalde passage uit zullen benadrukken. Maar ik zei daar zojuist terstond bij dat er ook in de daarna volgende paragrafen soortgelijke dingen staan die we ook met elkaar even willen lezen. Dus eigenlijk doe ik het vanavond wat anders dan andere keren. Toen concentreerden we ons op één bepaald gedeelte van de Dordtse leerregels. nu in deze afsluitende preek over dit thema van de leer der genade. En dan rest er ons nog één, namelijk de volharding. Nu het over de afsluiting van dit thema gaat, nu lezen wij uit verschillende paragrafen, ik geloof 12 tot en met 17 allemaal, op 13 na een bepaald zinnetje, waardoor wij een antwoord zoeken te krijgen op de vraag, hoe moeten wij nu met deze twee tegengestelde zaken omgaan? En hoe moeten we dat nou zien? En hoe blijkt dat nou te kloppen in de praktijk van het geestelijke leven? Nou, eerst dan nog even releveren wat we in de paragrafen 10 en 11 gezien hebben. Heel kort, God werkt de wedergeboorte. Hij verlicht het verstand, hij buigt de wil, hij ontsluit het hart. Hij doet dat allemaal. En dat is geen gering werk. Dat is een machtig werk. Dat is een werk dat in kracht niet achterstaat bij de opwekking uit de doden. Daarom hebben we een vorige keer ook dat voorbeeld van Lazarus erbij gehaald. Dat is een werk dat in kracht niet achterstaat bij wat God in den beginne deed. De schepping, de dingen die niet zijn, roepen alsof ze waren. Het is inderdaad een heel bijzonder, geweldig groot werk. En daar zullen we de nadruk dan maar op moeten laten liggen. En dat moeten we dan maar met paragraaf 12 onderstrepen. Als daar, en we lazen dat gezegd wordt, dat het een gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk ook zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werking is. Nou, dat mag u van God verwachten, gemeente. Als God werkt, passen bij dat werk dergelijke bijvoeglijke naamwoorden. Wonderbaar, onnaspeurlijk, onuitsprekelijk. Laten we dat altijd blijven zeggen, zodat het nooit gewoon wordt, zodat zalig worden nooit goedkoop wordt, zodat het in ons besef, in onze beleving, altijd iets gans bijzonders zal blijven, waarbij de Heere ons niet eens nodig heeft. Hij werkt het in ons, zonder ons. Dat lazen we ook in paragraaf 12. Maar dan, ach, als de Heer het verstand verlicht heeft, als hij de wil gebogen heeft, als hij het hart geopend heeft, dan is die mens niet meer wie die vroeger was. Dan doet die mens ook niet meer wat hij vroeger deed. En wat vroeger aanlokkelijk was, is het door die radicale verandering van binnen nou niet meer? Waar die vroeger onbezorgd onder kon voortleven, doordat de dingen zo anders geworden zijn in zijn denken, in zijn beleven, in zijn gevoelen, zodat doordat de inzichten die hij gekregen heeft in wat nou echte werkelijkheid is en in wat de Heere nou echt in zijn woord zegt en wat het nou betekent om zondaar te zijn en wat het nou betekent dat God genade openbaart, omdat de dingen in een heel ander licht zijn komen te staan, omdat de dingen ook heel anders zich voordoen. Daarom zijn de reacties van die mens ook totaal verschillend. Toen de verloren zoon eindelijk tot zichzelf kwam, toen zag hij zijn vader door een hele andere bril. En toen zag hij wat hij gedaan had. Toen hij tegen zijn vader zei, geef me deel van de erfenis en dan ga ik. En wat hij gedaan had toen hij daar leefde en de goederen van zijn vader verkwanselde in de dienst van de zonde. Wat hij toen gedaan had, wat dat voor een leven was, hoe hij dat nu moet kwalificeren. Toen hij tot zichzelf kwam, ging hij de dingen helemaal anders zien. En toen ging hij de dingen ook helemaal anders doen. Want eerst was zijn weg die kant uit. Zo ver mogelijk. En hij dacht er niet aan om terug te keren. Maar als hij tot zichzelf gekomen is. En als Gods genade hem pakt. En van binnen vernieuwt. Dan is zijn weg zo. Omgekeerde volgorde. Dan gaat hij terug. Zei hij tegen zijn vader, ik ga. Dan is nadat hij tot zichzelf gekomen is, zijn belijdenis tegenover zijn vader, vader. En toen heb ik gezondigd tegen de hemel en voor u. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Toen God aan het werk ging, onwederstandelijk, en dat hart ging veranderen en die wil ging buigen en zonde zonde deed worden in de beleving en schuld schuld liet worden en schuld liet wegen. Toen God die dingen in het leven van een mens ging werken, toen kon hij niet meer voort zoals hij tot nog toe geleefd had. Toen ging het vanzelf anders worden. Niet alleen maar in de beschouwing, maar ook in de beoefening. Ging die toen met God samenwerken? Nee, dat is een hele verkeerde interpretatie. Er is geen coöperatie met de Heer. Als de mens gaat werken, en dat gaat hij doen, dan is dat omdat de Geest hem werkzaam maakt. En dan kan hij het niet eens meer laten. Dan doet hij dingen die op bekering wijzen. Op die verandering van binnen. Hij doet het niet plichtmatig. Maar hij doet het omdat het gewoon niet anders kan. Dan gaat hij geloven wat hij vroeger allemaal verworpen heeft. Die jongen, die verloren zoon, die ging nou ook geloven wat hij vroeger nooit zag. Hij ging geloven dat zijn vader het zo goed bedoelde. Dat zijn vader zo'n goed hart heeft. Dat zijn vader zelfs voor zijn dagloners goed is. Dat had hij nooit gezien. Dat als ze dat tegen hem gezegd hadden, dan had hij het weggewimpeld en gezegd, oh ja, nou ja. En nou gaat het waarde voor hem krijgen. En het kan niet anders. Of hij staat op en hij gaat naar zijn vader. Zo werkt God. Het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. En omdat God dat doet. Daarom staat er, werkt uw zelfs zaligheid. Dan gelooft de mens. Door de genade die hem bewezen is. Dan bekeert hij zich door de genade die hem bewezen is. Dan vind je hem op zijn knieën. Dan gebruikt hij zijn tijd anders en beter dan voor die tijd. Dan krijgen alle dingen een andere plaats. Dan wordt het hele huis van zijn leven gerearrangeerd. Dan worden de dingen allemaal anders getaxeerd. Dan staan de dingen die belangrijk zijn echt op de eerste plaats. En de dingen die vroeger belangrijk leken, die zijn een stuk gezakt in de lijst van de prioriteiten. Dan gaat zo iemand ook wel eens tegen de stroom in, terwijl die vroeger rustig meezwom. Dan kan hij nou niet meer mee met de massa, terwijl hem dat vroeger geen moeite kostte. Dan gaat hij nou meer en meer beseffen, ik ben nou weer een vreemdeling hier beneden. Dan krijgt hij een andere wandel. En dat is alles uit God. Want die schijnt in de duisternis van zijn leven. En die overreed en die trekt en die maakt gewillig. En die doet de vraag stellen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Wel, dat is het wat je aan het eind van paragraaf 12 leest. Laten we samen dat zinnetje nog eens lezen. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij zelf ook. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft. En zich bekeert. En daarop gaat paragraaf 14 in een bepaalde passage door. Laten we paragraaf 14 dan ook maar even lezen. Zo is dan het geloof een gave Gods. En daar gaat geen streep vanaf. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Het is dus niet zo dat geloof een gave Gods is en dat de Heere die gave aan een mens aanbiedt. En dat het er dan, en dat zeiden de remonstranten, helemaal van afhankelijk is of die mens dat aanbod wel wil aanvaarden. Nee, zo is het niet. Onze Lotse leerregels zeggen, dat is één kant van de zaak. Dat is het begin nog maar. God biedt dat geloof aan. Maar hij doet meer. Het geloof wordt metterdaad meegedeeld. Het wordt ingegeven. Ingestort. Het komt in je hart terecht. Het wordt een levende werkelijkheid. Het is ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het metterdaad geloven van de vrije wil van de mens te verwachten. Ook dat dachten de remonstranten en dat predikten ze. God geeft de mens de macht om te geloven. Maar als je de macht om te geloven hebt, dan betekent dat nog niet dat je die macht gebruikt. Als je de macht hebt om iets op te rapen, maar je gebruikt die macht niet, dan blijft datgene wat je op moest rapen nog liggen. En zo dachten de remonstranten er ook over. God geeft je de macht om te geloven, maar als je die macht niet gebruikt, dan krijg je er geen deel aan. Nee, 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 zo zeggen onze vaderen. God geeft datgene wat hij geven wil. Hij geeft dat zo dat hij het willen en het werken tot stand brengt. Alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf. En dat mag gezegd worden en ik zou een hele reeks teksten kunnen noemen, dat zal ik uiteraard niet doen. Want als ik ze alleen maar zou noemen, dan zou dat verwarring wekken en dan zou u dat allemaal toch niet kunnen volgen. Dat zou u op uw gemak nog eens na moeten lezen. En voor degene die de preek nog eens naluisteren, wil ik wel een aantal vindplaatsen noemen. Jeremia 32 vers 40, 2 Korinthe 4 vers 6, Johannes 6 vers 44, Jeremia 31, 34. En zo zou er nog wel meer te noemen zijn. Maar gaat u het dan voor uzelf maar eens na. Wat hier onze Dordtse leerregels zeggen, dat is echt volledig helemaal uit het woord van God geput. En dan moeten wij toch wel de conclusie trekken dat je van de Heere, van de Heilige Geest, de auteur van de Heilige Schrift, geen enkele gelegenheid krijgt om een leer aan te hangen die de mensen lijdelijk zou maken. Ja, maar de mens is toch machteloos. Dat hebben we toch gezegd, dat hebben we toch gezien ook in het begin van dit hoofdstuk, deze dubbele hoofdstukken 3 en 4 van de leerregels. Daar stond toch in dat de mens ganselijk onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. En je bekeren en geloven, dat zijn toch zaligmakende goederen. Daar ben je toch gans en al toe onbekwaam, dat staat er toch. Ja, dat staat er en dat blijft er staan en dat staat er omdat het zo is. Maar het staat er niet om u en mij de gelegenheid te geven om tegen de Heere te zeggen, Heere, maar dan konden we het dus ook niet. Als u dat denkt, dan heeft de Heere wel een antwoord op die opmerking. En dan zal de Heere ons vragen, maar wilde je het dan wel? Je kunt je beroepen op je onmacht. Maar heb je er ook erg in gehad dat er van onwil sprake is? En is dat wel eens een probleem geweest? En zat het daar misschien op vast? Dat je er de moeite ook niet voor wilde doen. En dat het je zo zwaar niet woog. En dat je de zonde niet wilde loslaten als ik zei, bekeert u. Je hebt dat bekeren, je bekeren niet nagelaten omdat je het niet kon. Maar omdat je het niet wou. Want je had de zonde te lief. En je had jezelf te lief. En je had je eigen weg te lief. Daar zat het op vast. En als wij eenzijdig denken dat we die kant toch uit kunnen gaan, dan zeggen onze Dordtse leerregels, ik ben nu even bij paragraaf 16, maar dan zou je jezelf beschouwen alsof je een stok en een blok was. Een stok, ja, die kun je oppakken en die kun je ergens anders neerzetten en die zegt niks terug en die doet helemaal niks. Maar een mens is geen stok en een blok. Nee, een mens is geen stok en een blok. Je bent het niet, in je natuur staat ook. In je natuur staat, doe je de dingen niet omdat je ze moet doen, maar omdat je ze wilt doen. En in je natuur staat, verzet je je tegen de wil van de Heere. Een mens verzet zich tegen God. En als een mens dan geen stok en geen blok is, dan behandelt de Heere hem in de wedergeboorte ook niet als een stok en een blok. Betekent dat dat God een mens gaat dwingen? Nee, dat betekent het niet. Het betekent dit, dat de Heer een mens nieuw maakt van binnen. Via verstand en hart en wil, we zagen het al. Maar dan dwingt hij die mens niet. En dan gaat het niet tegen de zin van die mens. Dacht u dat er ooit iemand zalig geworden is tegen zijn zin? Maar verzet de mens zich dan niet meer? Ja, hij kan zichzelf nog lang en lang verzetten. En daarom moet de genade Gods ook wel onwederstandelijk zijn. Maar de Heere heeft wel machten en middelen en mogelijkheden om de wederspannigheid te breken. En waar te maken wat de psalm zegt. Mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Denkt u niet dat de Heere ooit een zondaar tegen zijn zin in de hemel zal brengen? Stel voor dat je tegen je zin naar de hemel gaat. Dan is de hemel een gevangenis voor je. Ja, maar heeft de Heere dan niet veel werk om een mens gewillig te maken? Dat zal wel. Want er werkt altijd weer die andere wet in onze leden ook, die ons gevangen neemt onder de heerschappij van de zonde. En er is altijd weer het overgebleven kwaad. En er zijn altijd weer de verlokkingen en de verleidingen van de vorst der duisternis. En daarom moet de Heere wel in het zaligmakerswerk breken, afbreken, afnemen. En dan moet een kind des Heeren er soms wel eens een poosje diep doorheen. Maar dan is dat omdat de Heere waar maakt wat er staat, dat hij degene die hij lief heeft, omdat hij ze zo lief heeft, en omdat hij ze niet aan het kwaad wil overgeven, en omdat hij ze niet op de weg van de zonde wil laten voorgaan, en omdat hij ze niet onder de heerschappij van de duivel wil laten brengen, en omdat hij ze niet weer wil laten overheersen door die wet van de dood die in hun leden werkt, omdat hij hen lief heeft, gaat hij hen dan kastijden. Maar dat doet hij uit liefde. Dat is geen dwingen. Dat is geen forceren. als iemand echt niet wil. Dan komt er een moment dat de Heer je laat gaan. Als je echt verloren wil gaan, door voort te gaan op de weg naar het verderf, door de roepstemmen van de Heer stelselmatig in de wind te slaan, door je hart gesloten te houden, ook als je geweten spreekt, ook als de Heer aan het vuur een beetje na aan je schenen legt, ook als je eens een keer flink schrikt van een doodsbericht van iemand die plotseling weggenomen is uit je naaste omgeving, ook als je eens een keer extra onder de indruk bent als je een begrafenis van een leeftijdgenoot moet meemaken of van iemand die nog jonger is, ook als er van die momenten in je leven zijn dat je voelt, zoals het nu gaat, gaat het niet goed, dit moet anders. En als je toch weer voor die eigen koers kiest, daarmee aan wil geven en uitspreekt, ik bekeer me toch niet. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als je dat met alle geweld vol wil houden, dan krijg je er de ruimte voor. Want God maakt niemand zalig tegen zijn zin. Maar als Gods kind door de Heere gekastijd wordt, en als de Heere op die manier zijn liefde arbeid verricht om ze toch maar weer in het rechte spoor te krijgen of te houden, als de Heere ze kort houdt, als de Heere ze bepaalde dingen die ze graag zouden willen hebben niet geeft, als de Heere gewicht aan de klok hangt of welke uitdrukking je ook wil gebruiken, als de Heere dat doet om hun heiligheid te bevorderen en hen dicht bij zich te houden en hen in afhankelijkheid van hem te doen leven en hen extra aanleiding te geven om nog eens meer en hartelijker en dringender aan te houden aan de troon der genade, dan is dat omdat hij ze lief heeft en omdat hij ze zoekt te behouden. En wie dat gaat ontdekken, die zegt op een gegeven ogenblik, ook van ganser harte die dichtregel na: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het is goed zoals de Heer het doet. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En nu begrijpt u ook wel dat paragraaf 17 kan afsluiten. Dat hele stuk waar het over de vernieuwing gaat, kan afsluiten met de wijze op het gebruik van de middelen. Nou leest u dat zelf maar eens na. Want daar gaat het over. God heeft middelen gegeven. En die middelen hebben we te gebruiken bij aanvang en bij voortgang. Want die middelen zijn het die God inschakelt als hij een mens wedergeboren doet worden. Ze zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En wat is dat onvergankelijke zaad? Gemeente, dat is het heilige evangelie van onze Heere Jezus Christus. En dat heeft de Heere gebruikt om in hun leven binnen te komen. Dat heeft hij gebruikt toen hij hun verstand ging verlichten. Dat heeft hij gebruikt toen hij hun hart ging openen. Dat heeft hij gebruikt toen hij hun wil ging buigen en toen hij hun hartstochten ging regelen. Dat onvergankelijke zaad. En dat is het in den beginnen. Als de Heer zijn genadewerk begint te verrichten, dan is het dat woord waar hij zich van bedient en dat hij door zijn Heilige Geest toepast. En op de verdere weg in het leven van zo'n wedergeboren mens gaat dat woord met hem mee en de Dordtse leerregels zeggen en blijf daar dan nou maar bij en volhard nou maar in het gebruik van de middelen, want het is niet alleen het zaad der wedergeboorte, het is ook de spijs voor de ziel. En wil je je geestelijke leven onderhouden en wil je iedere keer weer voedsel krijgen en verzadigd worden en in staat zijn om de Heere te dienen en te vrezen en krachten ontvangen om tegen de zonde te strijden, Dan heb je die spijs der ziel zo nodig. Dus de Heere schakelt zijn woord in. Dat deed hij toen hij Lydia tot bekering bracht. Wanneer opende de Heer het hart van Lydia? Toen ze onder de prediking van Paulus zat. Ze hoorde ons, zo schrijft Lucas. Ze luisterde. Ze zat daar in dat gezelschap waar ze wel vaker kwam. En toen was Paulus er en dat was de eerste keer dat hij daar was en dat hij sprak. En ze hoorde. Ze zat te luisteren. Ze had haar oren open. En toen opende de Heer haar hart. Toen. Daar. Wanneer bracht de Heer Cornelius tot kennis der waarheid? Op de een of andere manier had de man van de Joodse godsdienst gehoord en was daar onder bekoring gekomen. Had zich bij de synagoge aangesloten. Had nog veel voor de Joden gedaan. Kon dat kennelijk ook doen, want hij was niet onbemiddeld. Maar voor de rest was hij toch nog een man zonder de ware kennis van Gods genade en van de Heer Jezus wist hij nog niks. En hoe ging dat nou veranderen? Oh, dat had de Heer onmiddellijk kunnen doen. Ja, natuurlijk had de Heer dat onmiddellijk kunnen doen, maar hij maakt wel een omweg. Want Cornelius krijgt bericht van een engel en die engel die vertelt hem het evangelie niet. Had hij ook kunnen doen. Maar die tijd is voorbij dat de engelen naar de aarde komen om mensen het evangelie te verkondigen. De Heer heeft nou menselijke instrumenten daarvoor bestemd. Die engel die zegt tegen Cornelius dat hij een paar knechten moet uitsturen uit Caesarea naar Joppe. Het is nou niet zo heel ver weg, maar toch nog wel een paar uur lopen. Omdat daar een zekere Simon Petrus is in het huis van een andere Simon, de lederbereider. En die mensen, die knechten van Cornelius, moeten Simon Petrus gaan halen en ze moeten gaan zeggen dat er werk voor hem te doen is in Caesarea. En dan moet de Heere Petrus eerst nog overtuigen dat hij inderdaad mee moet gaan naar het huis van een heiden. Want Petrus, de getrouwe Jood, de wetsgetrouwe Jood, zou dat dan uit zichzelf helemaal nog niet gedaan hebben. Maar dan heeft de Heere er een hele hoop werk aan om eerst die knechten naar Joppe te sturen. En dan Petrus nog te overtuigen via een visioen. En dan moet Petrus die reis ook nog gaan maken. En dan heeft de Heere de dingen bij elkaar. Dan is daar een mens die zalig gemaakt moet worden. En dan is daar een prediker van het evangelie. En dan is daar het middel waarvan God zich bedienen gaat. En als dat woord gepreekt wordt. En als Petrus de middelen gebruikt. En Cornelius de middelen gebruikt. Dan valt de Heilige Geest op Cornelius. En op datgenen die verder in zijn huis zijn. God respecteert zijn eigen middelen. Hij heeft zich eraan gebonden. En hij heeft ons er ook aan gebonden. En zullen we zalig worden, gemeente? Zal dat wonderenwerk van wedergeboorte en zal de onderhouding van dat nieuwe leven door kunnen gaan? Dan zullen we daar moeten zijn waar de middelen zijn. En verwaarlozing van de middelen leidt tot onherstelbare schade. Dat hoef ik toch niet te bewijzen? Laat maar eens een week of vijf uw eten staan. Weiger in een hongerstaking de levensmiddelen te gebruiken. Het einde is de dood. Als je medicijnen moet gebruiken voor een bepaalde kwaal, nou laat ze maar eens een poosje staan en zie maar eens wat het effect is. Onherstelbare schade. En het einde is de dood. En zo is het met de geestelijke, met de genademiddelen ook. Verwaarlozing daarvan, slordig erop mee omgaan, het ze niet gebruiken, het is schadelijk. Natuurlijk heeft dat ook nog andere consequenties en de verleiding is groot om daar ook breder op in te gaan. En om eerlijk te zijn, het moet natuurlijk ook wel gezegd worden dat de prediking dan ook wel een getrouwe vertolking dient te wezen van het woord des Heren. En dat het de man in de preekstoel er niet om te doen mag zijn om zijn eigen wijsheden te debiteren. En dat hij ook niet vrij uitgaat als hij een bepaald aspect van het woord alleen maar benadrukt en belicht en de rest laat liggen. Het zal een getrouwe prediking moeten zijn. Het zal een getrouwe prediking moeten zijn, wat het ook kost. En soms komt het de dienaar van het woord op tegenspraak te staan. Maar dat zij dan zo. Maar het zal ook voor de gemeente die komt luisteren erop aankomen dat wij horen wat de Heere zegt. En wij hebben als kerkgangers ook niet het recht om uit de vakken van de zelfbedieningswinkel te halen wat ons aanstaat en de rest te laten liggen en eraan voorbij te gaan. Nee, een kerkdienst is geen zelfbedieningswinkel waar een mens de dingen mag nemen die van zijn gading zijn. Want dan gaat de een met een volle boodschappenmand de kerk uit en de ander die heeft maar één pakje erin of misschien helemaal niks. Nee, nee, laat het er ons om te doen zijn om te horen wat de Heere te zeggen heeft. Want, en nou ben ik bij paragraaf 15 terug. Als het dan zo is met het werk Gods en het werk van een mens en in harmonie met elkaar en echt niet in tegenspraak, haaks op elkaar staande. Als het dan zo is. Hoe komt het dan dat er mensen zijn die het nou nog niet deelachtig worden? Daar gaat paragraaf 15 op in. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niet eerst geven kan, opdat hij hem vergolden worden? Ja, wat zou God hem schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Degene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Degene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Die heeft andere dingen die veel belangrijker zijn. En die heeft geen lust om de Heere te vrezen. Alhoewel hij, als het in de gemeente gezongen wordt, ook meezingt dat God het allerhoogst en het eeuwig goed is. Maar voor hem is God dat niet. En hij ziet het zo ook niet. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Hij behaagt zichzelf in het zijne. Als ze verloren gaan, wiens schuld is dat dan? Gods schuld? Echt? Of ze zijn zorgeloos. Ze roemen ijdel dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Dat kwam in de 17e eeuw dus ook voor. Dat mensen dachten dat ze wat hadden, terwijl ze het niet hadden. Dat mensen zich rijk rekenden en toch nog arm waren. Dat mensen geloofden dat ze geloofden, terwijl de Heere er niks van wist. Dat mensen met een ingebeelde hemel verloren gingen. Dat kan dus ook. Dat is ook een vorm van zorgeloosheid. Staat u nog buiten? Na alles wat er nou gezegd is over de algemene roeping, over de bijzondere roeping, over Gods werk, het onwederstandelijke genadewerk en hoe dat onwederstandelijke genadewerk in het mensenleven ook werkzaamheden geeft, geloof werkt, bekering tot stand brengt, staat u ondanks alles. En ondanks het heil dat de Heer u aangeboden heeft. Want daar ging het om, gemeente. Het gaat niet om bijkomstigheden. Het gaat niet om kleine zaken. Het gaat niet eens om de genezing van een ernstige ziekte. Maar het gaat om de redding van je verloren ziel. Het gaat om een eeuwigheid met God of buiten God. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Staat u na alles wat er gezegd is nog buiten? Wilt u het echt wel hebben? En als u denkt dat u het echt wilt hebben, en u hebt het nog altijd niet, ligt het dan aan de Heere? Of zou het zo zijn dat als we het echt willen hebben, dat we dan ook geen rust meer kennen voordat we het gevonden hebben? Is een zoeker, zoals de Heere die in zijn woord tekent, niet iemand die altijd weer op zoek is? Net als die vrouw in de gelijkenis die ene penning kwijt was. En die niet tot rust kon komen, maar die alles overhoop haalde. En die zichzelf geen rust durfde gunnen, voordat ze datgene wat verloren was weer terug had. Is een echte zoeker niet iemand die pas tot rust kan komen, als hij rust vindt in God en toch gevonden heeft? Oh ja, maar het zijn toch wel eens dingen die je moedeloos maken. En als je roept en de Heere lijkt niet te horen, doen we dat? Is het zo? Durven we dat te zeggen? Ja, maar dat gebeurt toch wel eens? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat de Heer een mens laat roepen. En dat de Heer het op de proef stelt. En dat de Heer het antwoord uitstelt. Ik weet soms niet waarom, dat moet je ook maar met de Heer uitzoeken. Het gebeurt wel eens. Zou het dan wel eens wezen dat je moedeloos wordt? Jawel, dat gebeurt ook wel eens. En dat je dan denkt bij jezelf, de Heer hoort toch niet. Het is voor mij een verloren zaak. Het komt nooit goed. Maar zoiets kun je niet lang denken. Want de nood drijft je weer uit. En je ligt weer op je knieën. En al was je moedeloos en al dacht je dat het te vergeefs was. Je kunt de Heere niet loslaten als de Heere je werkelijk op zoek heeft doen gaan. Dan kun je niet wachten totdat het misschien te laat is. Nee, ik laat u niet los. Tenzij je me zegent. Dan volstaan we niet met een gebed nu eens een keer en morgen nog eens een keer. En dan een week overslaan om het dan nog eens een keer te hervatten. Nee, dan is het worstelen. Kliet niet af. Mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. En al zouden ze dan tegen je zeggen, joh, het is te vergeefs. Zeiden ze tegen Bartimeus ook. Hij riep, zonen Davids, ontferm u mijner. En hij deed, de Heer Jezus deed alsof hij het niet hoorde. En hij ging verder en verder. En straks zou hij buiten gehoorafstand zijn geraakt. En Bartimeus riep. En de mensen zeiden, heb je nog niet door, Bartimeus, dat hij niet naar je luisteren wil? Hij hoort je toch niet? Houd je mond! Al zouden ze tegen je zeggen, dan doe je in zulke omstandigheden toch hetzelfde wat Bartimeus deed. Hij riep. Te meer, zonen Davids, ontferm u mijner. En toen stond Jezus stil. En hij liet hem roepen. En hij zei, wat wilt ge dat ik u doen zal? En Bartimeus zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei, word ziende. Hebben we er wel deel aan gekregen? U had er geen recht op, nietwaar? God was niks verplicht. Het was onverdiende gunst. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. En zo wordt het ook beleefd. Want waarom kreeg ik het nou? Waarom een ander niet? Waarom gingen mijn ogen nou open? En die bij een ander bleven dicht. We zaten onder hetzelfde woord. Waarom was het op mij gemunt? Waarom kreeg ik in plaats van verderf vrijspraak? Dat maakt de mens klein, of niet? En dan wordt het hart afgestemd op de lof en de dank des Heren. En dan verdient God het. En je valt er helemaal bij om groot gemaakt te worden nu en tot in alle eeuwigheid. En de gelovige dankt God. Inderdaad, hij roemt in God. En dan zijn woorden vaak nog te weinig. Maar gelukkig mag je het ook met zijn wandel bewijzen. Om zo voor Gods aangezicht te leven in de landen der levenden. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. Samen danken. Getrouwe God, als we nogmaals uw heilig aangezicht zoeken, mag dat dan inderdaad zijn met oprechte dankbaarheid voor het feit dat u het op u genomen hebt om verloren mensen, kinderen, van het verderf te verlossen en ze te kronen met goede tierenheid en barmhartigheid. Dat u het op u genomen hebt om mensen te redden van het verderf en ze zalig te maken, dat u daartoe alles gedaan hebt en doet, en dat dat werk van u uitwerking krijgt in het geloven en in het zich bekeren. Heren, daar komt het nou op aan in ons aller leven. En laten we verlost worden van eenzijdigheden, laten we verlost worden van een houding die op welke manier ook buiten de perken van uw woord valt. En een denken dat in strijd is met uw geopenbaarde wil. Maar geef ons in heilig respect en in diepe eerbied voor alles wat u geopenbaard hebt te buigen en te vallen. Opdat wij de weg gaan die gij wijst. En dat is een weg waarin gij u verheerlijkt, Heren. En daar gaat het dan maar om. Zegen uw woord. Zegen uw woord. En laat dat tot bemoediging zijn van hen die bemoediging nodig hebben. Een aansporing van hen die een aansporing nodig hebben. Om aan te houden en moed te grijpen en te geloven. God vergeet het geroep van zijn ellendigen toch niet. En als het ons werkelijk te doen is, Heere, om verzoend te zijn met u. En als we daarom onze stem tot u de Heere verheffen en onze nood u de Heere bekendmaken en worstelen aan uw genadetroon, ach, dan komt het moment toch, dat belooft u immers, klopt en u zal opengedaan worden. Denk ook aan degenen die zorgeloos zijn, die denken dat ze genoeg hebben terwijl het niet van u kwam. Heere, bekeer ze voordat het te laat is. Denk ook aan degene die aan zichzelf genoeg hebben. En aan het aardse. Die daarin opgaan. En die daar eigenlijk zo gerust in kunnen voortleven. En die de roepstemmen altijd maar weer naar u naast zich neerleggen. En die iedere keer maar weer voortgaan op de weg die ze zelf hebben gekozen. Een weg van genoegzaamheid, zelfgenoegzaamheid. Anderen een weg van wereldgelijkvormigheid. Heere, er kan geen zegen op rusten. Straks zullen ze het horen, gij hebt niet gewild. Maar bewaar ze ervoor en red ze uit die strik. En wilt gij krachtdadig en onwederstandelijk werken, dat werk der vernieuwing door uw Heilige Geest. Weest u met ons, Heere, ook in de week die vandaag begon, bij alle dingen die gaan gebeuren, dragen onze zieken nogmaals aan u op. U kent ze, u weet wat ze nodig hebben. Denk er ook aan het bruidspaar dat donderdag in het huwelijk hoopt te treden. Geef ze een gezegende dag met familie en bekenden. En geef ook uw zegen bijzonder in de kerkdienst. En laat het alles onder goddelijke beschutting staan, Heere. En laat ons leven onder uw hand beschermd blijven. En bewaar ons voor alle kwaad. Voor de zonde. En voor een onverzoende dood. Om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.